Maar als dit de manier is waarop het gaat, waarom doet Rusland dan nog ieder jaar, ieder 6 jaar verkiezingen?
Ja, dat is het interessante. Dat de schone schijn, die moet dus wel opgehouden worden. Dus daar zie je aan dat de democratische vorm, die moet behouden blijven, terwijl de, wat er gebeurt niets met democratie te maken heeft.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Als je niets wilt missen van politiek op nationaal en internationaal vlak, volg deze podcast dan, want dan krijg je nieuwe afleveringen altijd vanzelf in je feed te zien. Deze aflevering staat helemaal in het teken van de presidentsverkiezingen in Rusland. Die zijn, zoals verwacht, met een monsterzege gewonnen door Vladimir Poetin. Daarmee kan hij beginnen aan een nieuwe termijn. We bespreken waarom Poetin voor altijd president wil blijven en ook wat het vergelijk is met Stalin.
Iedereen weet hoe die verkiezingen verlopen. Iedereen weet hoe die verkiezingen georganiseerd zijn. Iedereen weet dat die verkiezingen puur 100% flauwekul zijn. Al zou je nog kunnen zeggen, kennelijk vindt zo'n man als Poetin het toch nog belangrijk om die flauwekul verkiezingen te houden. Waar dan weer uitkomt wat er altijd vroeger ook al in die communistische landen uitkwam. Dat 98% van de bevolking 100% achter de betrokkenen staat. Maar er waren allerlei demonstraties. Ze hadden verf in de stembussen gegooid en hadden stemkantoren in de fik gestoken. Nou goed, dat zal incidenteel zijn. Maar het is natuurlijk, Rusland, fijn. Politiestaat, een gruwelijke ontwikkeling. Ja, dat is volledig uit de hand gelopen.
Vind jij ook wat die journalisten nu in NRC zeiden, dat die waren weg uit Rusland, dus gevlucht, die journalisten, en die zeiden na elke verkiezing evolueert Poetin in een nieuw, nog repressiever wezen. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ja, zeker. Hij is natuurlijk steeds... Kijk, Poetin is gewoon begonnen als gekozen president van Rusland. Zo is hij begonnen. Dat waren normale verkiezingen in het jaar 2000, als ik me goed herinner. En natuurlijk, naarmate het duidelijker werd in de jaren daarna dat hij niet meer herkozen zou worden, niet waar, is hij repressiever geworden om ervoor te zorgen dat hij wel herkozen zou worden. Dus door de eliminatie van tegenstanders en doordat hij het hele verkiezingscircus te manipuleren. Maar gegeven natuurlijk de evidente weerstanden in die samenleving, moet hij steeds repressiever worden om daadwerkelijk aan de macht te blijven. Dat is denk ik een vrij normale ontwikkeling.
En hoe moeten we repressiever hier lezen? Wat houdt dat in?
Ja, meer onderdrukking, meer mensen die opgepakt worden, meer controle op alle mogelijke processen in die samenleving.
En waarom moet hij dat doen?
Om aan de macht te blijven. Wat hij tot elke prijs moet zien te voorkomen, is dat grote groepen van personen op grote pleinen in beweging komen. Maar eigenlijk een beetje de ontwikkelingen zoals die in de Oekraïne tot een heel andere weg geleid hebben.
Ja. Er wordt dus nu gekozen voor de komende 6 jaar. Dus de president, dus dat zal Poetin weer worden, zit er weer 6 jaar.
Dus tot hij 77 is. Ja. We zullen zien.
Ja.
Dan zal er bij goede dag een eind aan Poetin komen. Niet waar, dat dus ook mocht Trump gekozen worden komende november, dan weet je in ieder geval één ding zeker. Na 4 jaar zal hij op moeten donderen. Als zullen sommigen zeggen, dan heeft hij de boel zo in de knoppen gedraaid. Dat hij gewoon blijft zitten, maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Nee. Daarvoor is de Verenigde Staten een te complex politiek systeem op te veel verschillende niveaus. Dat zie ik niet zo gebeuren.
Ja. Tot 2030 inderdaad zit hij daar dan.
Ja, hij zit er geloof ik nog langer dan Stalin.
Ja.
We hebben al niet eens een keer dat... je denkt steeds in de Sovjet-Unie, nu is Stalin echt dood. Hè? Stalin is overleden in 1953. Nou, even aan wennen dat Stalin er niet meer was. Toen heeft Khrushchev in 1956 gezegd dat die Stalin een vuile misdadiger was, die niets dan ruwelen had. Nou, in de tijd van Khrushchev is er dan een zekere... het regime wordt milder en er zijn meer mogelijkheden. Je mag al een kritisch boekje schrijven. En dan wordt Khrushchev opgeruimd in 1964 en dan zie je eigenlijk, Stalin was toch niet dood. Ja. Hij lijkt dood, maar het gemummificeerde lichaam spreekt elke nacht, niet waar, tot zijn voormalige aanhang. Het zit kennelijk zo diep ook in die samenleving dat Stalin alsmaar weer opnieuw tot leven komt. Want we dachten natuurlijk na het einde van de Sovjet-Unie, niet waar, maar in de jaren 90 en in enige jaren daarna, eindelijk is Stalin dood. Stalin is niet dood. Stalin leeft als een soort monsterlijke, ik ben haast geneigd om Tolkien er maar weer bij te halen. Stalin leeft als een monsterlijke balrog in de gewelven van Rusland. Dat is een verschrikkelijke gedachte.
Maar ruim 30 jaar zit hij dan zo meteen dan. Ja. Hè? Als Poetin, als hij dit weer uitzit, dan ja. Is hij...
Niet Poetin zit daar, Stalin zit er eigenlijk.
Jij ziet daar eigenlijk Stalin zitten, want ja. Dat is zijn grote voorbeeld en dat wil hij voortzetten.
Ja, ik weet niet eens of het zijn grote voorbeeld is, maar de geest van Stalin blijkt altijd weer vaardig te kunnen worden over Rusland.
Ja. Ja. De saaiste verkiezingen ooit worden ze al genoemd in Rusland.
Saai, ja.
Geen enkele strijd.
Het zijn geen verkiezingen, dus ook elke bijvoeglijk naamwoord wat je eraan geeft, het zijn geen verkiezingen. Het is de symboliek van verkiezingen met de plaatjes van verkiezingen, maar het zijn geen verkiezingen.
Ja, maar er staan dus wel drie kandidaten op het stembiljet, waar Poetin
ja,
er dan
ja,
een van
precies,
is.
Ja, precies, dat dan weer wel, ja. Maar goed, het zijn geen verkiezingen.
En die andere twee, dat zijn in ieder geval types die loyaal zijn aan het Kremlin.
Ja, ik denk ook dat zo'n iemand als Poetin in allerlei opzichten gelooft aan de onzin die hij zelf verkondigt. Ik denk dat het bij veel dictatoren zo is.
Ja.
Dat ze er zelf in geloven.
Ze hebben nog even gekeken naar bijvoorbeeld die Nikolai. Dat is die andere die ook op dat stembiljet staan. Die staan ook alle drie. Staan ze achter de speciale militaire
ja,
operatie in Oekraïne.
Best wel, ja. Zoals
ze dat noemen.
De kans dat er iemand op zou staan. Die tegen de speciale operatie, militaire operatie is. Ja, ja je ziet ook hoe groot de neiging is om... Waarbij mensen zelf wel voelen dat er iets niet deugt aan zo'n militaire operatie. En dan wordt er een etiket opgeplakt waardoor het net lijkt alsof het geen... Militair. Denk aan onze politionele acties in Indonesië. Hè? Dat was gewoon oorlog. Wij voerden gewoon oorlog tegen de nationalisten. Maar dat vonden we toch een vervelend idee. Dus we hebben er een politionele actie van gemaakt.
Dat is hier ook aan de hand in Rusland.
Ja, dit zou hier... Je kunt, ja, of je nou zegt een speciale militaire operatie of een politionele actie. Ja, god, Poetin vindt dat de Oekraïne gewoon tot Rusland behoort. En verder niet zeuren.
Ja. We hebben dus die 75-jarige Nikolai Charitonov, die meedoet naast Poetin voor de Communistische Partij. Heeft hij ook in 2004 trouwens alles gedaan. En dan hebben we nog Leonid Slutsky, 56, en hij vertegenwoordigt de Rechts-Liberaal-Democratische Partij.
Ja, ik denk dat ze goed betaald worden voor hun valse diensten.
Ja, nou ze zijn in ieder geval allemaal inderdaad... Ze mogen wel kritiek hebben, staat hier, maar niet op Poetin. Ja, dus ze mogen allemaal dingen bedenken, maar ja, ze maar niet op Poetin.
Heel komisch allemaal natuurlijk.
Ja. En miljoenen Russen zijn niet vertegenwoordigd bij die verkiezingen, hè? Wordt er ook gezegd.
Waarom? Dat ze buiten Rusland wonen?
Nou, dat zijn mensen die het Russische optreden in Oekraïne veroordelen. En,
dan mag je niet stemmen.
Nee, dat begrijp ik. Dat nou,
ben je dan opgeschreven of zo? Heb je een boze brief thuis gekregen? Weet ik veel.
Ook mensen die ze Navalny
geen,
de eer...
Ik heb geen idee, daarvoor weet ik te weinig van Rusland.
Ik denk het wel, ik denk dat ze het bijhouden. Er staat hier ook namelijk, onder hen zijn ook de tienduizenden die in Moskou oppositieleider Navalny de laatste eer kwamen bewijzen.
Nou kijk, die zijn allemaal genoteerd, natuurlijk, en die mogen. Dat is ook wel komisch. Wat een verkiezingen. Het zijn geen verkiezingen. Rusland is een diep tragisch land. Dat ja... Een land wat niet van zijn duistere erfenis af kan komen.
En er zijn natuurlijk geen vrije media, dus het is ook allemaal niet te volgen. En ja, maar wordt het dan ook door Poetin naar zijn hand gezet met fraude en dat soort dingen?
Nou ja, zeker de moderne media zijn natuurlijk heel makkelijk ook elektronisch te controleren. Ik begrijp dat China zich ook keurig weet, op zijn internet keurig weet af te sluiten van de rest van de wereld. Ja, het zijn vreselijke systemen. En nogmaals, als het er eenmaal is, je komt er niet meer vanaf. Kijk, Xi Jinping kan wel doodgaan, maar dat is op geen enkele wijze een garantie dat regime dan plotseling iets minder onliberaal zou worden.
Ja.
dat ook, ja, ook morgen kan de Poetin van de trap vallen en dood zijn, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk allemaal wishful thinking, want ik geloof helemaal niet. De hele top van dat apparaat, van dat controleapparaat, wat deels natuurlijk gewoon nog stamt uit de Sovjet-tijd, die is fysiek, daar leeft die Stalin voorbij, die leeft daar.
En als Poetin doodgaat, komt er wel weer een nieuwe Stalin.
Ja, waarschijnlijk, dat denk ik. En dan heb je altijd hetzelfde liedje, dan eerst denken mensen even een tijdje van, oh, alles wordt beter en anders, en dan, nou ja, krijgen we weer hetzelfde toneelstuk als wat Poetin heeft opgevoerd.
Ja, nou goed, tenzij er iemand een voet tussen de deur weet te krijgen die met de bevolking en de macht van het volk nog daar zaken kan veranderen.
Ja, ik ben wat dat betreft enorm pessimistisch. Ja, okay. Het is al moeilijk genoeg om in democratieën de democratie enigszins op de rails te houden, zoals we nu ook in Nederland weer gemerkt hebben. En in allerlei andere, allemaal landen, allemaal West-Europese landen met een lange, solide, verankerde, diep verankerde democratische traditie. Ja. En één ding is zeker, een deel van het electoraat begrijpt er niets van, is niet geïnteresseerd. Nou, met als gevolg dat ook die democratie in die landen wankel is.
Maar als dit de manier is waarop het gaat, waarom doet Rusland dan nog ieder 6 jaar verkiezingen?
Ja, dat is het interessante. Dat de schone schijn, die moet dus wel opgehouden worden. Dus daar zie je aan dat de democratische vorm, die moet behouden blijven, terwijl wat er gebeurt niets met democratie te maken heeft.
Maar wat willen ze dan met die schijn zeggen?
Ik weet niet, dat ze ook voor de toneel van de wereld zeggen, zie je wel, we zijn gekozen.
Want dat doet China in principe ook, hè? Die hebben ook eens in zoveel tijd komen, dan komt dat
nou,
hele...
Nou, dat is Daesh, die zogenaamd binnen die partij, maar dat. Ook daar klopt natuurlijk niks van. Ik denk ook dat China leek natuurlijk ook enige tijd wat opener, wat meer mogelijkheden te bieden. Nou, Xi Jinping heeft dat allemaal de nek omgenaaid. Ik denk dat en Poetin natuurlijk voor Rusland en Xi Jinping uiteindelijk voor China nadelig zijn. Ja, daar heb je weinig aan dat ik dat vind. Want zolang daar niet een weg is naar een ander soort van systeem, zal er niets veranderen.
Want waarom denk je dat? Dat het nadelig is?
Omdat het natuurlijk het remt de innovatie, het remt veranderingsprocessen die noodzakelijk zijn. Als we nou iets geleerd hebben in de afgelopen 250 jaar, laten we zeggen ruw gesproken sinds de Franse Revolutie, dan is het dat democratieën beter functioneren, innovatiever zijn, creatiever zijn dan dictatoriale systemen.
Is dat ook wetenschappelijk vastgesteld? Of is dit
nou, ik denk dat je dat, ja, wetenschappelijk, ja, ik denk dat dat goed vol te houden is.
Ja, maar anders zeggen ze natuurlijk, ja, dat zegt iemand die zelf in een democratie leeft. Dus tuurlijk zegt hij dat.
Ja, maar ik bedoel, de democratische wereld is nog steeds vrij uitgebreid. En ja, kijk naar de Verenigde Staten. Ook daar zie je trouwens dat de democratie wel bedreigd wordt, maar daar zie je natuurlijk ook tegelijkertijd dat een hoe dan ook in allerlei opzichten waar het niet deugt, een heel innovatief en creatief land is.
Ja.
En als je natuurlijk naar de wereld kijkt op dit moment, moet je constateren dat West-Europa en de Verenigde Staten en plus wat voormalige Europese volksplantingen wel de prettigste landen ter wereld zijn.
Ja.
Omdat ze nou juist ook die creativiteit en innovatie weten te combineren met een fatsoenlijk leven voor de modale burger.
Ja.
Waar het uiteindelijk natuurlijk over gaat. Ja.
Laat ik dan nog eens een ander aspect. We hebben het vaak over sociale media en dat die slecht zijn. Nou, ik denk dat daar ook heel veel argumenten voor te bedenken zijn. Maar we zien nu wel ook door die sociale media, omdat de normale media in Rusland het tegenhouden, dat die stemhokjes in brand gestoken worden. Dat die Molotov cocktails worden gegooid en dat er dus ook geurineerd wordt op het graf van Poetins ouders.
Nou, dat wist ik niet.
Maar
dat
die dus blijkbaar
buiten proportie, maar goed.
Maar daardoor zien we wel ook wat er dus leeft onder een deel van de bevolking in Rusland.
Ja, dat is een van de problemen van dictatoriale systemen. En laten we zeggen, waar Stalin niet zo aan gedacht heeft natuurlijk. Dat is dat het internet heel, heel lastig compleet te blokkeren valt.
Zelfs in Rusland en China, ja.
Ja, maar ik begrijp toch dat het in China wel grotendeels succesvol is. Het Chinese regime is natuurlijk heel sterk afhankelijk van het feit dat het welvaartscreërend is voor veel Chinezen.
Ja.
Kan terug, moet je kijken wat we in een half eeuw tot stand hebben gebracht. Dat is toch geen kattenpis, maar dat is natuurlijk wel een deal waar die overheid zich aan moet houden. Als dat verkeerd zou lopen, de groei raakt eruit en China blijft steken op dat bekende middenniveau. Hè. Je hebt straatarme landen waar echt helemaal niks in orde is en functioneert. En dan ga je economisch ontwikkelen. En dan is er een soort van tussenpositie waar je al heel behoorlijk economisch ontwikkeld bent. Maar dan doet ze vaak een soort stagnatie voor. En dat is de vraag, zal China door weten te groeien naar het soort welvaartsniveau wat je hebt in pakken beet, laten we niet Nederland nemen, Denemarken. Hè, of delen van de Verenigde Staten. Ja of nee, dat is een interessante vraag. Ja.
Maar nog even toch nog terug naar die vraag waarom Poetin dus voor altijd, want dat is wat hij uitspreekt, president wil zijn
voor altijd,
van Rusland.
Ja, hij gaat dood, hij gaat wel dood.
Hij gaat uiteindelijk dood, daar gaan we vanuit. Maar hij wil voor altijd, tot zijn dood, wil hij de president zijn.
Ja, dat wil hij, ja. En dat zal steeds moeilijker worden voor hem. Want tenslotte kan hij die gaan dementeren, of hij kan verschrikkelijk ziek worden, of alle ledematen moeten gedemonteerd worden. We gaan straks iets zeggen over Franco en over Salazar en eventueel ook over Tito. Daar zie je natuurlijk aan dat ze dan in hun gruwelijke aftakelende nadagen met een enorm probleem komen te zitten. En dan zijn ze natuurlijk, ze zijn ook altijd bang om te stoppen, omdat ze natuurlijk bang zijn dat potentiële opvolgers met hen willen afrekenen. Zoals Yeltsin bijvoorbeeld, heb ik altijd begrepen, een deal heeft gesloten met Poetin, die hij eerst heeft aangewezen als regeringsleider. Denk erom, dat doe ik, maar ik wil van jou de absolute verzekering hebben dat die miljarden die mijn familie bij elkaar gestolen heeft, dat we die kunnen houden.
Ja.
Dus dat we niet meteen allemaal opgepakt worden en in werkkampen worden ondergebracht. Ja.
Maar het is toch zo dat Europa, Rusland en dus ook Poetin erkent als legitiem leider van het land, toch?
Ja, zeker omdat hij dat ooit was.
Maar moeten we daar niet mee stoppen als de verkiezingen zo gaan zoals nu bespreken?
Dat is niet handig gewoon.
Niet handig?
Nee, je moet op een goede dag moet je met hem in gesprek. Dat voel je wel aan je water. Heel vervelend. Maar goed, we zijn in de tijd ook met Stalin in gesprek geweest. Dat kan toch noodzakelijk zijn. Ik bedoel, als ze niet vanzelf weggaan, de heren ze niet vanzelf wegneemt, zou ik maar even zeggen. Dan zul je toch in gesprek moeten. Dat gesprek trouwens, dat hebben we het ook wel eens over gehad, dat is natuurlijk op een lager niveau, denk ik, altijd min of meer gaande.
Ja.
Ik heb begrepen dat een van de meest zorgelijke zaken in China was, dat de Amerikaanse, de Amerikaanse militaire top eigenlijk toch permanent in contact stond met de Chinese militaire top. En dat het een tijdje stil heeft gestaan. En dat de Amerikanen zich daar hele ernstige zorgen over maakten. Omdat ze toch steeds, ook als ze daar een oefening gaan houden. En dan schelden ze elkaar wederzijds uit. En dan gaan ze door die straat naar bij Taiwan varen. Maar dat wordt wel allemaal mondeling afgezekerd. Ja. Kinderachtigheden waar je bent. Dat is een van de grote raadsels. Daar zie je ook aan dat ik dat hoe is het godsmogelijk dat we door dit soort van agressieve kinderachtigheden, niet waar, gigantische, permanente, feitelijk mondiale problemen hebben?
Ja. Poetin zelf heeft digitaal gestemd. Dus
was ook al een hele kwestie dat ze nu 38 miljoen mensen gingen digitaal stemmen.
Ja.
Ik wens ze er veel sterkte bij.
En de partij van Poetin, Verenigd Rusland, heeft nu gezegd dat ze doelwit zijn van een grootschalige DDoS-aanval tijdens de verkiezingen.
Ja,
waardoor sommige servers uit de lucht zijn gehaald.
Ja, dat zou best wel.
Heeft misschien nog wel, maakt deel uit van het hele plan om na afloop een bepaalde uitslag te kunnen legitimeren, wel of niet. Nee. Oké, dus ja, we kijken dus eigenlijk naar een toneelstuk waarbij alles doorgestoken kaart is. Waar er geen oppositie eigenlijk is, toch? Serieuze oppositie, die zijn allemaal monddood gemaakt.
Er is geen goed georganiseerde, serieus te nemen oppositie.
Ja, ja. Ja, dat is toch echt wat triest, hè, als je daar zo naar kijkt. Maar dat is vanuit ons perspectief.
Sterker nog, ik denk dat bij alle Russen Poetin best populair is.
En hoe komt dat?
Nou ja, zolang die aan de elite een zekere mate van luxe en een veiligheid biedt, zullen ze wel tevreden met hem zijn. En kijk, dat is een van de wonderlijkste problemen met dictatoriale regimes. Dat wij natuurlijk altijd de indruk hebben dat alleen de absolute top, Poetin en nog wat andere boeven met van die gekke petten op, dat die dat allemaal doen en dat die de schuld zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje een naïeve visie op de zaak, omdat we je een dictatuur op de been houden. Wat dacht je van al die politieagenten die je er allemaal hebt? Het hele zeer omvangrijke veiligheidsapparaat wat zo'n land heeft.
En die kun je ook zorgen dat die tegen...
Dus grote delen van de bevolking, misschien wel een minderheid, maar grote delen van de bevolking zijn in ieder geval bereid om op alle relevante niveaus te collaboreren met een dictatuur. En of dat nu Venezuela is, of Rusland, of nog, nou ja, semi-dictaturen zoals Hongarije. Ja, dat is toch ook afhankelijk van het feit dat een aanzienlijk deel van de bevolking daaraan meedoet.
Ja, ja. En als Poetin nou heeft gewonnen, wat dan? Hoe gaat het dan verder?
Nou, dan kan hij doorgaan met zijn oorlog. En daar zijn we natuurlijk bitter in teleurgesteld, dat al die sancties, dat heeft geen klap geholpen. Hij heeft allerlei wegen gevonden. Er stond nu weer een stuk in de krant dat de olie aanvoer uit Rusland naar Turkije. Turkije koopt natuurlijk voor een habakrats die olie die hij nu over heeft. En dat die schepen of die hele route, dat wordt door Nederland, wordt dat keurig bevoorraad.
Ja. En nog even over die Russen die dus Poetin zo prettig vinden. Het imago van de sterke man. Hij heeft een keer zichzelf laten fotograferen.
Dat heeft voor allerlei mensen heeft dat een enorme... Is dat heel attractief eigenlijk, de sterke man. We hebben het ook wel eens over gehad volgens mij. Dat uit alle onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat als je de vraag stelt... Vindt u dat er een beetje krachtig leiderschap moet zijn? Ja, leiderschap, dat is wat er ontbreekt in Nederland. Een krachtige leider. Hè? Ja, bekende vertaling van het woord leider. Ja, levert hele vervelende resultaten op. Ja, we zijn dol op krachtig leiderschap. Hè? Vinden we heerlijk. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat we een heel ambivalente relatie hebben met krachtig leiderschap. We zijn blij dat het er is. Hè? Laten we zeggen, we zijn blij met zo'n ding in de auto wat dan zegt van op de rotonde, tweede afslag, daarna de derde links enzovoort, dat je toch denkt, ah, heerlijk dat er is, ik hoef niet meer na te denken, kan niet verdomme wat ze zeggen, we voeren het uit en het werkt. En tegelijkertijd kan het ook irriteren. Praat jij nooit tegen die, als ik die man hoor die dan zegt van op de rotonde tweede links, dan ik zeg vaak van ja, dat weet ik wel.
Oh, dat je terug gaat praten.
Ja.
Ja.
Nee, niet zeuren, ik weet precies hoe het zit. Ja. Dus ja, we zijn, leiderschap is altijd van belang. De vraag is hoe het aangeboden wordt natuurlijk.
En de tijd van Lenin en Stalin, waren er toen ook verkiezingen?
Ik denk in de partij, maar ik vermoed dat er... De mooiste grondwet bij mijn weten die ooit gemaakt is in de wereld... was de grondwet van de Sovjet-Unie van 1936. Prachtige grondwet. Terwijl ze dus bezig waren om tientallen miljoenen van hun eigen burgers te vermoorden... niet waar, hadden ze de mooiste grondwet ter wereld.
Wat maakte die grondwet zo mooi dan?
Nou, ik moet zeggen, ik heb me nooit in de details van die grondwet verdiept, maar je leest altijd, nou, een magnifieke grondwet. Dat is echt, dat zit geheid in elkaar. Je hebt niks aan een grondwet, dus mensen zich er niet aan houden natuurlijk. Hè? Als Geert Wilders al niet eens weet wat er in de grondwet staat, dat het helemaal niet in de grondwet staat dat hij eerste minister moet worden. Ja, dan denk je toch ook, wat heeft het voor zin?
Maar er waren dus verkiezingen in de partij, denk je, maar niet onder de bevolking.
Nee, dat weet ik niet zeker. Daar zou ik mee moeten verdiepen hoe dat precies zit.
Okay.
Maar mensen zijn altijd dol op verkiezingen, ook wanneer ze eigenlijk volkomen betekenisloos zijn.
En hoe komt dat?
Nou, ik denk dat zelfs in verkiezingen zijn in allerlei opzichten betekenisloos. Maar ze hebben misschien toch uiteindelijk een controlerende functie. Er bestaat ook een aardig boekje van alle formaties mislukken. Of alle, kijk, mensen stemmen op van allerlei dingen uit hoofden van vaak emotionele overwegingen. Nou ja, iedereen zegt dat onze verkiezingen van november, dat die sterk gestuurd werden door het immigratieframe. Immigratie was ook enorm sterk geframed. En mensen denken en verwachten en hopen, denk ik, en daarom hebben ze ook zo gestemd, dat die immigratie significant beperkt zal worden. Maar die immigratie die wordt voorlopig helemaal niet significant beperkt. Ja, dus dat mensen stemmen wel op iets, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook gebeurt. Daar zie je natuurlijk, er is altijd natuurlijk tussen de beleidsmatige elite en de gevoelens van de kiezers, daar gaapt vaak een diepe kloof. Dus ook verkiezingen in keurige democratieën zoals Nederland hebben maar een heel beperkt effect op de beleidsvorming.
Ik zit even te kijken of we nog wat vragen over dit Poetin-onderwerp hebben van luisteraars. Ja, hier nog wat verschillende mensen die vragen inderdaad wie eigenlijk de oppositie in Rusland is. Maar daar hebben we het net heel kort over gehad.
Ja, die is het dus niet.
Die is het dus eigenlijk niet.
Laten we zeggen, er is natuurlijk een enorme oppositie, maar die is niet... Die is niet in staat om een vuist te maken.
Nee. En hier zijn nog wat vragen van mensen die zeggen, ja, Russen die naar het buitenland zijn vertrokken, bijvoorbeeld naar Nederland, mogen die ook stemmen?
Nou, dat denk ik niet, nee. Die mogen niet stemmen. Nee. Dat is wel begrijpelijk, toch? Nou, begreep ik dat Nederlanders in het buitenland mogen wel stemmen, maar...
En Turken ook.
Maar vorige keer waren toch al die biljetten veel te laat verstuurd, of wat was er ook weer mee? Ja. Het had weinig soda aan de dijk gezet.
Maar als Erdogan verkiezingen even in Turkije...
Ja, en de Turken maken er steeds veel werk van. Omdat ze steeds proberen om die, zeg maar, de Turkse diaspora, om het even zo te noemen, om die een beetje in de greep te houden.
Ja, ja, en hier nog een vraag van Gerrit Jan. Die zegt van, is het niet zo dat Poetin door COVID redelijk is doorgedraaid en dat hij daardoor allemaal waanideeën heeft gekregen? Dat hoor je ook natuurlijk af en toe terugkomen. Dat verhaal.
Nee, dat denk ik helemaal niet, eerlijk gezegd. Heeft hij waanideeën? Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk dat voor de Russische elite in allerlei opzichten het idee dat de Oekraïne bij Rusland hoort, dat vinden wij een waanidee. En dat vinden Oekraïners in toenemende mate ook een waanidee. Of die zegt, dat vinden ze een waanidee. Maar ik denk dat veel Russen dat eigenlijk als een vrij vanzelfsprekende zaak zagen.
Maar heeft hij nog contact met bijvoorbeeld de burgerbevolking? Dat is natuurlijk niet, dat is niet zo dat hij de straat op gaat.
Nee, dat heeft hij niet. Maar goed, dat had hij natuurlijk ook al niet.
En dat hoeft ook niet te hebben.
Man moet ook allemaal voortdurend natuurlijk ingrijpend bewaakt worden.
Ja.
Ze zijn allemaal hartstikke bang dat ze iets overkomt. Dat ze beschoten zullen worden of wat dan ook. Maar wat dat betreft, ik bedoel, het idee natuurlijk van zo'n dictator en die achterlijke paleizen en al die poppenkast die erbij hoort. Dat suggereert natuurlijk een fijn leventje, maar het is een afschuwelijk leven.
Ja.
Waarbij je bovendien natuurlijk je familie permanent ook bewaakt moet worden. Ook bedreigd wordt. Wat hele rijke mensen al hebben. Dat je kinderen, dat die ook beschermd moeten worden. Dus dat je in no time een enorm apparaat nodig hebt om je uitzonderlijke positie te beschermen tegen de rest van de wereld.
Ja. En wat betekent de winst van Poetin voor ons in Europa?
Nou, niks. Dat zou wel een bob zijn als die weggestemd werd. Dan zou ik wel, nou, gaat dat maar niet gebeuren. Dus ja, nee, wij moeten ons nog jarenlang prepareren op een agressief Rusland. Al moeten we dat ook weer niet overdrijven.
Ja.
Dus dat idee, ook, dat vind ik ook, dat is ook heel wonderlijk. Dat zijn van die omslagmomenten in de publieke opinie. Eerst was de Oekraïne natuurlijk aan de winnende hand. En nu is Oekraïne niet meer aan de winnende hand en is kennelijk de voor de hand liggende, maar weinig doordachte conclusie dat dan Poetin aan de winnende hand is. Nou, Poetin kan wel tactische overwinningen aan die lange bestandslijn in de oostelijke Oekraïne, ja, dat hebben we nu gemerkt. De verovering van dat ongelukkige plaatsje, Avdiivka, hoe het mogen heten, dat heeft de Russen 17.000 man gekost, 17.000 doden, daar kun je niet mee doorgaan. Je kunt niet zeggen, we gaan naar bij het volgende dorps, laten we weer 17.000 mensen om het leven komen. Nee, hij had natuurlijk een tactische overwinning nodig. Ook vanwege die verkiezingen waar we nu alsmaar over zitten te praten. Dat was natuurlijk al een fijne achtergrond. Maar dat wil nog niet zeggen dat Poetin aan de winnende hand is. Daarbij moet je toch, we hebben dat al eens eerder besproken volgens mij. Is Poetin aan de winnende hand? Finland en Zweden zijn lid geworden van de NATO. Ik las ergens dat de Duitsers een omvangrijke militaire basis in Litouwen bouwen. De NATO is weer wakker gekust. Ja, de Amerikanen laten het lelijk afweten, maar er bestaat in Europa toch nog steeds een grote eensgezindheid over de noodzakelijke hulp aan de Oekraïne. We zullen stap voor stap de Europese industrie ook moeten toerusten om militaire productie te produceren. Maar diezelfde militairen die nu steeds over een grote oorlog in Europa spreken, die hebben ons toch verteld in de eerste 2 jaar van deze ongelukkige zaak, dat de verliezen van de Russen zo gigantisch groot waren, dat het ze jaren zou kosten om zaken weer op het oude niveau terug te krijgen. Bovendien, en dat lijkt me dat je dat steeds je moet realiseren, dat offensief en defensief in militaire termen 2 totaal verschillende dingen zijn. Een groot offensief, daarvoor heb je heel andere zaken nodig dan een effectief defensief. En dat moet gezegd worden, de Russen hebben in de oostelijke Oekraïne een heel effectief defensief systeem gebouwd. Of dat ook betekent dat ze een laten we zeggen, innovatief, snel veranderend offensief zouden kunnen voeren, daar geloof ik eerlijk gezegd niks van. Dus ja, is Poetin dan, ik zou eerder zeggen, er is aan in het oosten van de Oekraïne is een ongelukkige slopende padstelling bereikt. That's all. Maar dat wil niet zeggen dat Poetin aan de winnende hand is. Poetin heeft het allergrootste verlies van Poetin is dat zijn speciale militaire operatie in de Oekraïne mislukt is. In de zin dat Oekraïne niet binnen een week in Russische handen is gevallen, zoals ze dachten. En dat het conflict zelf in feite natuurlijk het nationaal bewustzijn en de nationale existentie van de Oekraïne enorm versterkt en bekrachtigd heeft. Oekraïne zal op afzienbare termijn nooit meer tot Rusland behoren.
Dan krijgen we in de WhatsApp-groep nog een berichtje. Tientallen Nederlanders komen naar bijeenkomsten over hoe je naar Rusland kan emigreren. Ze zijn dol op het land van Poetin. Want daar gelden minder regels en is meer ruimte. Een Rusland-deskundige en een medewerker van Forum voor Democratie staan klaar om ze te helpen, blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Wat bezielt deze Nederlanders, waaronder een wethouder? Een kijkje bij zo'n bijeenkomst, de eerste mensen staan as we speak aan de grens, wordt er dan gezegd. Dan is een heel artikel over deze.
Ik wens ze alle genoegen in Rusland. Gaat u vooral opgeruimd, staat netjes in Nederland, zou ik zeggen. Dat u half gaar bent, lijkt mij vrij evident. Vooral het idee dat er meer ruimte is. Geografisch, dat moet je toegeven, is er meer ruimte. Dat is zonder meer een feit. Maar voor de rest is er op een aller opzichten heel weinig ruimte.
Even kijken, op X probeert het Algemeen Dagblad al langer in gesprek te komen met deze pro-Poetin groep. Een vrouw uit de Noordoostpolder wil vragen beantwoorden, maar anoniem blijven. Ze vindt dat de leiders om de tafel moeten om tot vrede in Oekraïne te komen. Zoals ja. Poetin een leider wil zijn vanuit medemenselijkheid, spreekt me zeer aan. De beste slaven, zegt iemand anders, zijn zij die dit niet in de gaten hebben. En dat zijn wij, de Westerlingen.
Ja, nou ja, je weet dat die mensen bestaan. Wat moet je daarvan zeggen? En een gedeelte van de bevolking is niet goed snik, maar toch verder geen nieuws. Dat is,
nee, maar hier zit weer het pijnlijke uitlog van.
En vaak zijn de mensen die niet goed snik zijn een veel grotere groep dan je denkt.
Ja.
Je gaat er eigenlijk altijd van uit dat de meeste mensen min of meer normale ideeën hebben. Dat kan en dat heeft wel een breed spectrum. Je kunt in Nederland alle mogelijke ideeën hebben. Maar dit zijn vrij extreme opvattingen toch, die zo grondig in strijd zijn met de werkelijkheid. Ja, dat ik ze zeg, het is niet verboden, laat ze vooral vertrekken. Ja, vanaf wat mij betreft, prima. Heeft ze, ik weet niet, waarschijnlijk hebben ze een visum nodig, maar
Deze mevrouw uit de Noordoostpolder denkt dat de wereld beter af is onder Poetin. Dat wij vrijheid hebben en Rusland een autocratische staat is, ziet ze echt heel anders. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij wonen in het vrije, welvarende Westen. Hoe nobel onze leiders zijn, dat ze dit ook voor andere landen willen en daar dus ingrijpen. Maar de beste slaven zijn zij, en dan komt die uitspraak, die niet in, dat niet in de gaten hebben,
ja,
dat zijn wij.
Ja, echt wat als je zou zeggen dat onze leiders niet erg nobel zijn, geloof ik het verder direct, maar... Het lijkt me toch een vrij fundamenteel verschil tussen het huidige Rusland en de West-Europese democratieën.
Rusland heeft ons bevrijd van de nazi's. Ze hebben daar heel veel onder geleden. Ik vind dat ik iets terug moet doen.
Ja, klopt. Er zijn nogmaals, er zijn ongeneeslijke gekken. Op zichzelf is waar natuurlijk dat het Rode Leger een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de nederlaag van Nazi-Duitsland. Dat is zonder meer een feit. Als je dat een reden vindt om nu naar Rusland te emigreren, zeg ik, oké, gaat vooral. Ik ben benieuwd, dit is toch, ja, dit is, ik vertrek. Volgens mij is hier een heel lollig tv-programma uit te bakken.
Ja, nou, dat zegt ook hier, van we zijn Nederland zat. Als je hier iets fout doet, dan krijg je meteen een boete of sluiten je bedrijf. We zijn
en dat
het
is het mooie van Rusland, als je daar iets fout doet, krijg je geen boete. Dat alles mag daar, dat zijn zulke sympathieke lui. Je kunt echt doen waar je zelf zin in hebt.
Een koppel zoekt nu een plek voor hun boerderij. Ze zijn alle vertrouwen in de Nederlandse overheid kwijt. Dat zijn allemaal leugenaars. De instanties bepalen voor ons wanneer we onze ploegen en oogsten mogen inzetten. Wat we kweken en hoeveel. Doe je iets fout, dan krijg je een boete of sluiten ze je bedrijf. We zijn het helemaal zat. Ja, nou ja.
Dus. Oké, ik zou zeggen, hup, ja. Op naar Rusland.
Ja. Ja, er is ook nog een wethouder bij, opmerkelijke persoon bij de inkomst, Marie-Therese Ter Haar. Die vertelt aan de zaal dat er ernstig mensen aan de Belarussische grens staan om eens te gaan kijken. Dat doet ze op een bijeenkomst. Het is een wethouder in Hilversum. De bestuurder zou ook helemaal klaar zijn met Nederland en mogelijk naar Rusland willen emigreren. Okay,
kijk, is het wethouderschap in Hilversum zo'n immense geestelijke belasting.
Ja, oh sorry, dus Karen Walters heet de wethouder.
Dat zij volledig doorgedraaid is.
Ooit van de SP, maar nu actief voor de lokale partij Hart voor Hilversum. Dus, even kijken, wat zegt ze nog? Walters, opvallend genoeg wethouder van Financiën en Mediazaken, zegt door de telefoon niet te willen ingaan op vragen en verbreekt daarna de verbinding. Die een gemeentewoordvoerder laat ze weten niet op de bijeenkomst in Arnhem te zijn geweest, ook zou ze nog nooit in Belarus zijn geweest. Daar was ze afgelopen december in Polen op vakantie, een land dat grenst aan Belarus. Nou,
maar ze in Polen met vakantie rook ze al dat Wit-Rusland zo'n heerlijk land is waar je naartoe wil.
Ja.
Ja, ook zo'n fijn land natuurlijk.
Wil jij eens even drinken halen voordat we het jut doen?
Ja, misschien is dat toch wel handig om een glaasje, of een glaasje.
Dan doen we even een
flesje, een blikje.
Kleine pauze en dan gaan we dan door.
Ja, zeker. Nou ja, jij kunt even over je verstandskiezen.
Ja,
eventueel
gaat nog goed hoor.
Een bijdrage leveren.
Ja. Nee, ik wacht even.
Dus dat je niet flauw bent gevallen als ik dadelijk weer terugkom.
Nee, ik spaar mijn energie even. Dus, Tot zover deze aflevering. Als je nog een podcast wil luisteren, luister dan naar onze vorige podcast. Die gaat helemaal over het advies van informateur Kim Putters. Hij adviseert een programmakabinet. Wat houdt dat nou precies in? En Geert Wilders wil de premier worden, maar ziet daar toch van af, omdat de andere partijen in het nieuwe kabinet daar geen voorstander van zijn. Nou, daarover praten wij in de vorige podcast. Die kun je heel makkelijk luisteren door te klikken op de link in de show notes.
Hup, op naar Rusland.
Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout.
Heb je de live podcast over het populisme gemist?
Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast C-Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan. Maak je ook een podcast en wil je daarvoor op deze plek promotie maken? Stuur dan nu een e-mail naar maarten@streamy.audio. Streamy met een Y.